Deze maand beginnen we met een nieuw thema. En dat nieuwe thema, dat hebben jullie als het goed is kunnen lezen al in de gemeentebrief. Dat thema is vergeving. En misschien is dat wel het moeilijkste thema waar je over kan spreken of waar je over kan nadenken of waar je zelf iets mee moet doen. Toen ik daarmee bezig was, moest ik gelijk denken aan iets van twee woorden die we altijd samen als het ware uitspreken. Dan hebben we het over vergeven en dan is het vergeven en vergeten. En weet je, dat is eigenlijk iets wat gewoon niet kan. We kunnen onze gedachten kunnen we niet zomaar wegpoetsen, zeg maar, uitgummen. En ik kwam ergens ook een zinnetje tegen en dat heb ik opgeschreven, want dat vond ik wel een mooie. En er stond, het is wetenschappelijk gezien onmogelijk om te vergeten. Nou, als je dan daarover nadenkt, ik ging dat natuurlijk ook doen, dan denk ik van nou, volgens mij ben ik best wel heel veel vergeten. Het lukt niet om allerlei dingen die je ooit geleerd hebt en weet ik het allemaal, om die allemaal te onthouden. He, als iemand mij nu zou vragen bijvoorbeeld, ik ben loodgieter geweest, van ga even voor dit huis een waterinstallatie berekenen. Dan denk ik van, ik heb het ergens geleerd, maar ik weet het even niet meer. Dan moet ik echt boeken erbij halen om dat weer opnieuw naar boven te halen. Maar toch, als ik dan er verder over nadenk, dacht ik van nou, weet je, volgens mij werkt het misschien toch wel zo. Want als er bepaalde dingen gebeuren of je wordt getriggerd door iets wat je eerder hebt meegemaakt, dan komen ineens weer allerlei herinneringen boven. En zeker als jouw emotie daarbij betrokken geweest is, dan begint dat weer naar boven te komen zonder dat je daar heel diep over na hoeft te denken. Ander voorbeeldje, als je bijvoorbeeld een woensdagmiddag om 12 uur, 20 jaar geleden. Weet je nog wat er toen gebeurde? Nou, waarschijnlijk niemand. Maar op het moment dat dat gekoppeld is aan iets, aan een gebeurtenis of aan iets wat je meegemaakt hebt, dan ga je wel dingen herinneren. Hè? Dan, als het gekoppeld is bijvoorbeeld aan een brand of ongeluk of ziekte. Maar ook mooie dingen. Hè? Een feest of een diploma-uitreiking, een promotie, geboorte van een kind. Dan weten we soms ook nog haarfijne tijdstip erbij te zeggen. Dus dat wetenschappelijke, wat ik net voorlas, hè, dat het wetenschappelijk gezien onmogelijk is om te vergeten, dacht ik van ja, daar zit wel wat in. Daar zit wel wat in. Zeker als dat gekoppeld is aan iets wat je eerder hebt meegemaakt. Nou, bij vergeven werkt dat eigenlijk ook een beetje zo. Wij kunnen als mens, kunnen we elkaar van alles en nog wat aandoen. Dingen waar we vergeving voor moeten vragen. Dingen waarvoor we vergeving nodig hebben. Iets wat goed gemaakt moet worden. En het moeilijke daaraan is dat we niet kunnen vergeten. En dat is wat we heel vaak, als het ware, ja, zeg maar verkeerd doen. Wij denken dat als we vergeving vragen of als we vergeving uitspreken, dat we ook moeten vergeven. Nou, we hebben net gehoord, dat is onmogelijk gewoon. En dan lijkt het bij ons vaak zo te werken van, als ik het niet vergeet, dan is het dus niet vergeven. Nou, eigenlijk is dat de grootste onzin die er is. Want dat heeft alles te maken ook weer, kom ik straks nog weer even wat meer op terug, met de tegenstander die probeert ons iets te laten geloven wat gewoon niet waar is. Weet je, dus op het moment dat er iets gebeurt en dat lijkt op wat we eerder hebben meegemaakt, dan komt dus alles weer boven. Dan lijkt het als het ware op bommen die gevuld zijn met kruid en er zit een lont aan en die wordt aangestoken en alles komt weer boven. Alles wordt weer opgerakeld. Hoe werkt dat dan? Nou, mijn thema deze morgen is met een schone lei beginnen. Dat houdt in, als je kijkt naar dat gezegde, want dat is ook een spreuk die heel vaak gebruikt wordt, hè, met een schone lei beginnen. Nou, een lei is een schrijfplank waarbij een plaat van leisteen met een stift kan worden beschreven. En een lei kan heel eenvoudig weer worden weggewist. Want het is vrij zacht materiaal, dus als je er wat ingekrast hebt, je veegt daar weer over, dan is het ook weer weg. Nou, vroeger was het zo dat schulden en allerlei afspraken enzovoorts, die werden op die lei geschreven. En op het moment als die schuld vereffend was, dan werd dat weggeveegd en dan was het klaar, dan was het schoon. Dus dan kon je weer met een schone lei beginnen. Nou, zo is het eigenlijk ook als we kijken naar het thema als vergeving. Dat we een nieuwe, frisse start maken. Dat we met een schone lei beginnen. Dat we een nieuwe kans krijgen. Je hebt geen schuld meer, geen verplichtingen. Er is niets meer wat betaald moet worden. Nou, als je dat dan zo hoort, dan denk je van... dat wordt misschien toch wel moeilijk. Want wat ik net al zei, die combinatie tussen vergeven en vergeten, daarmee maken we dat we onze leiplankjes als het ware volhouden. Dat we het niet wegwissen, maar we proberen in de kantlijn en weet ik wat allemaal, overal proberen we er nog weer wat bij te zetten. En we denken van, als dat niet weg is uit mijn herinnering, dan is het dus ook niet vergeven. Nou, laten we eens kijken wat de Bijbel daarover zegt. Eigenlijk kun je zeggen dat vergeving is een soort van reis. Je gaat op weg om dingen op te lossen. Nou, als we kijken naar bijvoorbeeld David. David in Psalm 51. Daar zegt hij in vers 11 en 12. Vergeef me dat ik u ongehoorzaam was, Heer. Doe al mijn slechte daden weg. Geef me een zuiver hart, God. Maak mijn geest nieuw en sterk. Dat is een mooie uitspraak van David. En als je de hele psalm leest, die heeft hij geschreven nadat hij die misstap had begaan met zijn buurvrouw. Bathsheba. Waar hij mee naar bed geweest was. En haar man heeft hij ook nog zodanig weten te positioneren in een oorlog dat hij omkwam. Zodat David die vrouw voor zichzelf kon hebben. Heftig. En dan komt hij tot ontdekking van... Oké, dit is niet goed. Dit is niet goed. En daarom heeft hij deze psalm geschreven. Maar tegelijkertijd, als hij dan die dingen uitspreekt, dat wat ik net voorgelezen heb, dan gebeurt daarmee als het ware dat de lont uit het kruidvat gehaald wordt, zeg maar. Dat er een begin is van genezing, dat de infectie, als het ware, verwijderd wordt door schuld te erkennen en vergeving te vragen. En tegelijkertijd, dat heb ik net al een beetje genoemd, dat wil ik dan nu even wat uitleggen, tegelijkertijd sla je ook de munitie uit de hand van de tegenstander. Want de tegenstander gebruikt onze herinneringen om ons maar een beetje bij God weg te houden, zeg maar. Hij wil zijn leugen in jouw leven planten. En je kent dat stemmetje waarschijnlijk wel. Jij hoeft niet de eerste stap te zetten, hè? Want die ander is eigenlijk de schuldige. Dus die moet gaan komen. Of iedereen maakt toch wel fouten, weet je. En wat jij gedaan hebt, joh, dat is helemaal niet zo erg. Wat hij of zij of die ander allemaal gedaan hebben, dat is veel groter. Dus valt best wel mee. Of juist de hele andere kant op. Dat hij tegen je zegt van, hey, ben jij nou christen? Dan geloof je toch zeker zelf niet, hè? Dat soort stemmetjes. En die kennen we allemaal wel, denk ik. Nou, als we dan weer even teruggaan naar David. Een paar versen eerder, in vers 9, in diezelfde psalm. Daar zegt David, reinig mij, dan ben ik weer helemaal schoon. Was mij, dan is mijn hart weer witter dan de sneeuw. En ik denk dat hij daarmee de link legde naar de offers die altijd gebracht moesten worden. Als we kijken naar het Oude Testament, als er zonde gedaan was, als er fouten gemaakt waren, dan moest er iets mee gebeuren. Er moest geofferd worden. Er moest bloed vloeien. Dieren die gedood werden, die geofferd werden op het altaar. Het bloed wat her en der gesprenkeld moest worden om die vergeving als het ware te bewerken. Een heel proces. En tegelijkertijd ook het proces om te beseffen dat jij daarna rein bent. Die herinnering die zit er nog, maar je bent rein. Je bent vergeven. Nou, die geestelijke wonden, want dat zijn het eigenlijk, die kunnen heel diep zijn. En er is tijd nodig. Soms is er heel veel tijd nodig om dat te laten herstellen, om daar genezing van te krijgen. Zodat dingen ook geen pijn meer doen. Ander mooi voorbeeld in de Bijbel daarover is Petrus. Petrus heeft daar best eventjes een paar belangrijke lessen in geleerd. En ik denk dat daar voor ons ook hele mooie lessen in zitten. Als we kijken naar Matteüs 18, dan heeft Jezus net onderwijs gegeven hoe je met elkaar om moet gaan als er oneenigheid is. In de meeste Bijbel staat er iets boven van kerkelijke tucht of zo, maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om persoonlijke dingen. Het gaat om hoe we als mens met elkaar omgaan. En dan heeft hij dat uitgelegd en dan denkt Petrus van, oh wacht even, daar weet ik wel wat op. En dan komt Petrus naar Jezus toe en die vroeg van, Heer, hoe vaak moet ik iemand vergeven als hij iets verkeerds tegen me doet? 7 keer? Hij denkt dat hij goed bezig is. 7 keer, getal van de volheid. Hij denkt van, ja oké, een keer vergeven. Nou weet je, ik maak er 7 van. Getal van de volheid. Dat zal vast goed zijn. En dan zie ik hem daar staan voor Jezus. Eigenlijk kijkend naar van, wat gaat Jezus nu zeggen? En dan zegt Jezus tegen hem, ik zeg je, niet 7 keer, maar 70 keer 7 keer. Nou, ik denk dat hij daar echt zo van gestaan heeft, zo van, hoe ga ik dat bijhouden? Misschien heeft hij dat wel gedacht. Moet ik turven? Maar Jezus laat dus zien dat er een proces nodig is soms om werkelijk die vergeving uit te kunnen spreken en te zorgen dat die herinneringen die er zijn niet verdwenen zijn, maar dat ze geen pijn meer doen. En dat het niet gaat om soms 1 keer, maar dat het soms meerdere keren iets nodig is. Een ander voorbeeld, daar wordt Petrus misschien nog wel meer even op zijn nummer gezet. Dat is toen ze met elkaar het Pesachmaaltijd gehouden hebben. Ze hebben die maaltijd gehouden. Jezus heeft een en ander uitgelegd over zijn lijden, over zijn sterven. Hij heeft brood en wijn. En dat gaan we straks ook. Gaan we dat eten en drinken. Heeft hij uitgelegd van dat dat een teken is. En toen ze klaar waren met die maaltijd, toen ontstond er oneenigheid. Van wie is de belangrijkste? Ja, dat blijkbaar de mens eigen, dat we altijd zoiets hebben van, oké, ik ben net even een beetje beter dan die ander of wat dan ook. En we proberen onszelf boven de ander te verheffen. Kan je nagaan, hebben ze net een maaltijd gehad waar Jezus gaat vertellen van, oké, jongens, ik ga een heftige tijd tegemoet. Het gaat me mijn leven kosten. Ik ga jullie verlaten. En dan gaan ze ineens van, ja, maar ik ben toch wel de belangrijkste. En ik ben de belangrijkste. Nee, ik ben de belangrijkste. Bizar eigenlijk. En dan zegt Jezus op een gegeven moment, na dat oneindigheid gedoe, hij wijst het terecht en dan zegt hij, Simon, Simon, de duivel zal jullie allemaal zeven als graan in een zeef. Maar ik heb voor je gebeden dat je je geloof niet zal verliezen. En luister Simon, als je eenmaal hebt ingezien dat je verkeerd hebt gedaan, moet je je broeders moed inspreken. Nou, zou je maar even gezegd worden. Misschien dat Petrus wel even dacht van, wacht even, waar gaat dit allemaal over? En dan Petrus ook weer, hè, die toch een soort van flap uit is. Zo kennen we hem toch wel een beetje door de Bijbel heen. En dan zegt hij tegen Jezus, Heer, ik ben bereid om met u gevangen genomen en gedood te worden. Ik denk dat hij nauwelijks besefte wat hij uitsprak. En Jezus reageert gelijk en zegt, ik zeg je, Petrus, dat je vandaag 3 keer zal zeggen dat je mij niet kent, nog voordat de haan gekraaid zal hebben. Wow. Petrus was helemaal stil. Er staat verder niks meer over dat hij nog wat gezegd zou hebben en zo. Maar dat kan ik me ook wel voorstellen. Hij is al echt zo van, wow, wat gebeurt hier? Ga ik zeggen dat ik Jezus niet ken? Nee, dat kan toch helemaal niet. Nou, als we het verhaal verder lezen, dan weten we dat dat ook gebeurt. En als dan die haan uiteindelijk kraait, dan zien we dat Petrus ineens een soort van wakker schrikt. Een soort van, wat heb ik gedaan? En hij rent naar buiten en hij barst in huilen uit. Hij begon vreselijk te huilen, staat in de ene vertaling. In de andere vertaling, hij huilde bitter. Het kwam echt helemaal, hij was helemaal kapot. En ik kan me voorstellen een beetje dat hij ook misschien wel het idee had van, dit gaat nooit meer goed komen. Wat ik nu gedaan heb is zo vreselijk. En dan mogen we weten dat bij Jezus juist precies de andere kant is. Dat er bij Jezus altijd een mogelijkheid is om terug te komen. Weet je, deze gebeurtenis staat in het geheugen van Petrus gegrift. Dat is niet uit zijn geheugen weg te poetsen. Dat is niet mogelijk om dat te vergeten. Het zal altijd met hem meegaan. En Jezus gaat hem helpen om daarvan genezen te worden. Om daarvan vergeven te worden. En dat lezen we dan weer in Johannes 21. Jezus die opgestaan is en verschillende keren aan hen verschenen. En dan is hij weer bij ze. Ze hebben met elkaar gegeten. En dan zegt Jezus het volgende. Simon, zoon van Jona, houd jij meer van mij dan de anderen? En Simon zei tegen Jezus, ja Heer, u weet dat ik van u houd. En hij zei tegen Simon, voed mijn lammeren. Toen zei hij voor de tweede keer tegen hem, Simon, zoon van Jona, houd je van mij? En hij zei tegen Jezus, ja Heer, u weet dat ik van u houd. En Jezus zei tegen hem, voed mijn schapen. Ik denk dat het bij Petrus nog niet helemaal goed doordrong wat hier nou eigenlijk aan het gebeuren was. Maar toen gebeurde het de derde keer. En voor de derde keer zei hij tegen Simon, Simon, zoon van Jona, houd je van mij? En dan komt het. Petrus werd verdrietig dat hij hem voor de derde keer vroeg. En hij zei tegen Jezus, Heer, u weet alles. U weet dat ik van u houd. En Jezus zei tegen hem, zorg voor mijn schapen. Ik denk dat op dat moment Petrus herinnerd werd aan de drie keer dat hij hem verloochend heeft. En dat dit de genezing was voor Petrus. Dat Jezus hier liet zien van, hey Petrus, ik heb jou vergeven. Je gaat het niet vergeten, het staat in je geheugen, je draagt het altijd met je mee, maar ik heb je vergeven. En Petrus heeft dat op de een of andere manier beseft. Van, oké, wauw. Zo groot is de liefde van God, zo groot is de liefde van Jezus. En nu wij. Wij hebben ongetwijfeld ook zaken in ons leven die gebeurd zijn, die we niet kunnen vergeten. Die voor altijd in onze herinnering gegrift staan. Misschien doen ze zelfs nog pijn. Of komen ze op onverwachte momenten, komen ze ineens naar boven. Omdat er iets gebeurt wat erop lijkt. Onze emotie komt er weer bij. En wat gaan we dan doen? Dan gaan we als het ware opnieuw naar God toe om te zeggen van Heer, vergeef me, want... En daarin zit er gelijk weer die verwarring. Dat we verwarren dat vergeving en vergeten, dat dat op de een of andere manier bij elkaar hoort. En dat is dus niet zo. Het is gewoon de herinnering die bovenkomt. Maar die vergeving, die is er al. Die is 2000 jaar geleden, is die bewerkt op dat kruis op Golgotha. We kunnen niet vergeten. Maar we kunnen wel vergeven en vergeving ontvangen. En daarom hebben we ook een gebeurtenis nodig, als het ware, die ons helpt om die vergeving ook in onze herinnering gegrift te krijgen. En weet je, het mooie is dat we daar verschillende dingen voor hebben ontvangen. Want dat is nou precies wat Jezus heeft gedaan met zijn lijden, zijn sterven en zijn opstanding. Hij heeft ons stilgezet bij de fouten die we maken. En dat is niet alleen de fouten die nog gaan komen of zo. Nee, de fouten van verleden, van heden en van toekomst. Alles, totaal. Niets uitgezonderd. En hij zegt eigenlijk, vergeten kunnen jullie niet. Maar dat ik vergeven heb, moet in jullie herinnering gegrift staan. Jullie moeten beseffen dat je altijd een schone lei hebt. Niet gaat krijgen, nee, je hebt een schone lei. En weet je waarom? Dat teken. Een leeg kruis. Een leeg kruis waar we continu naar kunnen kijken. Dat lege kruis moet als het ware in onze herinnering gegrift staan. En daaraan gekoppeld van, omdat dat kruis leeg is, is alles vergeven. Wat er ook gebeurd is in je leven, wat je ook ooit gezegd hebt, wat jou aangedaan is, wat tegen jou gezegd is, dat zit in onze herinnering, dat blijft. Dat kun je niet wegpoetsen. En als je dat wil doen, als je alleen maar zegt van, ik kan alleen maar verder als dat uit mijn herinnering gepoetst is, moet ik je teleurstellen. Dat gaat je niet lukken. Dat gaat niet gebeuren. Het is niet bij dat lege kruis gebleven. Hè? Want voordat dat kruis leeg kon zijn, is er iets anders gebeurd. En dat is brood en wijn. Het avondmaal. Ook weer zo'n teken, wat we zo vaak als we dat willen. Wij doen dat dan 1 keer in de maand met elkaar. Maar je kan dat bij wijze van spreken elke dag doen. Door brood en wijn te nemen en terug te denken aan datgene wat Jezus voor ons heeft gedaan. Eigenlijk een tastbare herinnering. Een tastbare herinnering van brood en wijn die we erbij hebben. En die altijd, altijd in ons geheugen gericht staat. In Lucas 22, daar staat het geschreven. Toen het tijd was voor de maaltijd, ging hij met de 12 leerlingen aan tafel. Hij zei, ik heb er heel erg naar uitgekeken om deze paasmaaltijd met jullie te eten voordat ik lijd. Want ik zal het paaslam niet meer eten, totdat het werkelijkheid zal zijn geworden in het koninkrijk van God. En hij nam een beker met wijn en dankte God ervoor. Toen zei hij, drink uit deze beker en geef hem aan elkaar door. Want ik zeg jullie dat ik geen wijn meer zal drinken totdat het koninkrijk van God gekomen is. En hij nam een brood, dankte God ervoor en brak het in stukken, gaf het aan hen en zei, dit is mijn lichaam dat voor jullie wordt gebroken. Eet hiervan en denk aan mij. Hetzelfde deed hij met de beker na de maaltijd. En hij zei, deze wijn is het bloed waarmee God een nieuw verbond sluit met de mensen. Het is mijn bloed dat voor jullie wordt uitgegoten. Doordat we brood en wijn nemen, denken we terug aan dat lege kruis. Dus zowel brood en wijn als dat lege kruis zijn die dingen die in ons geheugen gegrift moeten staan. Het zijn ingrijpende gebeurtenissen die geweest zijn. En die ons helpen om te beseffen dat de vergeving er is. En dat onze herinneringen blijven. Maar laten we nooit in de valkuil trappen dat vergeving er alleen maar is als onze herinnering is verdwenen. Want dat is gewoon onmogelijk. Dat gaat gewoon niet. En misschien mogen we dat avondmaal wel op eenzelfde manier zien. Dat Jezus vraagt aan jou en aan mij, houd je van mij? Net zoals hij bij Petrus deed. Houd je van mij? En dat die vraag elke keer als het ware een stukje genezing brengt. Net zoals dat bij Petrus gebeurde. Dat Petrus op een gegeven moment zelfs in tranen uitbarstte van, ja Heer, maar u weet het. U weet het. En dat die innerlijke genezing geeft, dat je beseft van, ik ben vergeven. Mijn lijplankje is leeg. Er staat niets meer opgeschreven. Als er al iets opgeschreven staat, dan staat er vergeven. En meer niet. Nou, laten we met elkaar dat brood en die wijn nemen. Jezus die nam dat brood en die brak dat. En die zei van, dit is mijn lichaam. Mijn lichaam wat voor jullie gebroken wordt. Mijn lichaam wat voor jullie gegeven wordt. Zodat je zult gaan proeven ook, gaan ervaren dat de vergeving er is. En niet iets wat in de toekomst ergens moet gaan gebeuren. Nee, het is er gewoon. Nu. Op dit moment. Voor altijd en eeuwig. Nou, laten we met elkaar dat brood eten. Toen nam hij die beker aan het einde van de maaltijd. Er waren verschillende bekers bij die maaltijd, heb ik al vaker wel eens uitgelegd. En juist die laatste beker, die nam hij. De beker van vrijkoping. De beker van losmaking. De beker van vergeving. En hij zei van, deze wijn, dat is mijn bloed. Dat wordt voor jullie vergoten. En als je straks kijkt naar dat lege kruis en als je die wijn proeft, besef dan dat alles vergeven is. Het heeft niets te maken met onze herinneringen, alleen maar met datgene wat Jezus voor ons heeft gedaan. Nou, laten we met elkaar deze wijn ook drinken en proeven dat alles vergeven is. Ja, Vader, wat is het mooi om gewoon deze tekens te hebben. Een leeg kruis, brood en wijn. Om ons te helpen en te beseffen wat vergeving is. Dat onze lijplankje dat leeg is, dat schoon is, dat schoon blijft. Omdat u alles hebt volbracht. Er is niets meer wat nog toegevoegd kan worden. We hoeven geen dieren te offeren, we hoeven geen bloed te sprenkelen. Want u was het offerlam. Heer Jezus, u was degene die zijn bloed liet vloeien. En dank u dat we misschien vanochtend een beetje meer zijn gaan beseffen wat vergeving inhoudt. En help ons, Vader, de komende tijd om als het ware die vergeving en dat vergeten om dat van elkaar los te halen, van elkaar los te zien. We hebben onze herinneringen. Maar geef dat die herinneringen geen pijn meer doen. Genees ons daarin. Herstel ons daarin. O Vader, wat zou dat mooi zijn als dat zo is. Heer, dan kunnen we dat uitdragen naar de mensen om ons heen. Net zoals we bij Petrus zien, die een groot leider werd in de eerste kerk, in de eerste gemeente. Met die herinnering en tegelijkertijd met de wetenschap van het is vergeven. Het is ontzettend mooi, Heer, om dat zo te zien in uw woord. Zo'n mooi voorbeeld. En help ons om dat ook toe te passen in ons eigen leven. In Jezus' naam. Amen.